Ja, jemig. Dit gesprek met Joyce de Ruiter moet je echt luisteren als er wel eens dingen veranderen in je leven. En als je daar ook best wel een beetje moe van wordt, zeker in deze tijden van corona, waarin natuurlijk constant de boel verandert. Deze vrouw is zo onwijs inspirerend. Ze heeft niet voor niets al meerdere boeken geschreven en staat op podia vol mensen te spreken over wendbaarheid en over hoe je om kunt gaan met de constant veranderende wereld. Joyce heeft namelijk het syndroom van Usher en er is ooit tegen haar gezegd dat zij op haar 40ste bijna niet meer zou kunnen horen en zou kunnen zien. Ze is nu 6 of 37 en gelukkig vallen die voorspellingen mee, pakken positief uit voor haar. Maar ze heeft nogal te doen met veranderingen. En daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Dus luister mee en veel plezier. Hey, wat leuk dat je luistert naar de Echte Vrouwenpraat podcast. Mijn naam is Jitske Lochtenberg, business healer en business coach. En deze podcast is voor ondernemende ambitieuze vrouwen die niet langer of-of, maar en-en willen. Want jemig, wat worden we vaak nog tegengehouden door zoals het hoort. Als vrouw, in onze carrière, als moeder en ga zo maar door. En vaak zonder dat we het doorhebben. In deze podcast ga ik in gesprek met fantastische vrouwen en misschien af en toe een fantastisch man over hoe we die taboes, glazen plafonds en oordelen naast ons neer kunnen leggen, zodat we vrij en zonder oordeel het leven leven dat we willen. Heel veel plezier! Vandaag ga ik in gesprek met Joyce de Ruiter. En Joyce is auteur van het boek Niet Horen, Niet Zien, Niet Zwijgen. En ze is spreker en ze staat op podia van Joyce. 1000+ mensen, hè, volgens mij, ondertussen.
Nee. Gisteren had ik nog 700. Dat is
maar 700.
Stelt niks voor, nee.
En jij doet met name spreekbeurten.
Ik ga een spreekbeurt houden over...
de impact van verandering op je leven.
Ja, en hoe wendbaar te zijn ook met veranderingen. En dat je dat niet de leider wordt in negatieve zin, maar gewoon de leider.
Ja, dus, ja. Wat ik heel mooi vind op jouw LinkedIn-profiel staat, je inspireert hoe om te gaan met verandering. Nou, en in een tijd van corona, waar het elke week anders is. Hè?
Ja, nou is het helemaal hot topic inderdaad momenteel. Ja, dat is echt bizar. Dat had ik ook niet voorzien toen ik begon als spreker en dit als thema dacht van nou, dit is mijn ding. Want veranderingen maak je natuurlijk allemaal mee, hè? Of je nou in je werk iets hebt of in je persoonlijke leven of zo. Dus nu is je nog wel actueler dan ooit, ja. Dus,
nou, dat zal. Ja.
Ja, ik kom hard ophalen momenteel.
Fijn. Hey, en ik ken Joyce via een wederzijds vriendin. Wij hebben ooit in een intervisie gezeten als ondernemers, als vrouwen met ambities. En wij zaten dan elke maandagochtend met elkaar. Wat gaan we doen deze week? Houden we elkaar accountable? Ja. We kenden elkaar nog helemaal niet, maar sindsdien hebben we nog steeds contact. En vrouwen, controle, ambities, dingen willen hebben zoals wij het willen en zo. Ja. Dat is wel een onderwerp wat de meeste vrouwen die iets willen in het leven kennen.
Ja, ja.
En daarom heb ik jou ook uitgenodigd om het daar met mij over te hebben. Want
ja, heel leuk.
Even voor de luisteraars en de kijkers, want we hebben natuurlijk ook de YouTube-opname waar mensen naar kunnen kijken. Waarom is verandering zo'n belangrijk onderwerp voor jou in je leven?
We maken allemaal natuurlijk veranderingen mee, maar bij mij is het wel echt in de extreme zin. En dat heeft te maken met het feit dat ik steeds slechter ga horen en zien. En dus ik weet, ik heb op mijn 16e te horen gekregen dat ik rond mijn 40e nagenoeg doof en blind zal zijn. Word ik bijna 37 en kan ik gelukkig zeggen dat die voorspelling niet helemaal klopt. Maar horen en zien zijn voor mij wel elke dag een hele grote uitdaging. En dat is dus een continu veranderproces. Van oké, dit gaat niet meer. En dat incasseren en kijken, oké, wat kan dan wel? Hè? Dus elke keer weer vorm geven aan je leven. Ja, dat is wel een uitdaging die ik al ruim 20 jaar nu tot een soort topsport moet verheven, ja.
Nou, want je zegt het zo van, hè, ja, op mijn 40ste zou ik dan nagenoeg niet meer kunnen zien en horen. Maar als jij als luisteraar dit hoort of ziet, kun je je dat voorstellen? Ik bedoel, wat zie je en hoor jij nu op dit moment?
Ik draag al mijn hele leven hoortoestellen en dat maakt het steeds moeilijker om het te kunnen compenseren. Ja, als ik nu in medische termen ga praten, zeg ik dat ik een gehoorverlies van 70 decibel heb. Nou, spraak zit helemaal tot en met 70 decibel. Dus ik hoor maar een heel klein stukje van wat harder is daarboven. Dus hele harde muziek of zo, daar kan ik bepaalde lagen nog wel in horen. Maar als hier thuis brandalarm afgaat, ik slaap er echt dwars doorheen.
Oké. Was dat handig toen je, want je hebt twee dochters, toen die klein waren,
nou,
s'nachts?
Ik heb betere nachten gehad dan mijn man inderdaad, want ik heb een huilbaby gehad. Mijn oudste was echt een huilbaby, 3 jaar lang alleen maar krijzen s'nachts. En ja, ik kon wel bepaalde momenten zeggen van, jongen, ik doe ze uit. Ik ben er even niet in, red je er maar mee. Ja, dat was wel een voordeel. Mijn man kon dat natuurlijk niet. Dus ja, het heeft zeker ook wel zijn voordelen.
Ja, waar.
Ja, maar ja, liever niet.
Nee.
En ja, zicht is naast nachtblindheid, al vanaf dat ik puber ben, is nu zo dat ik steeds een stukje verlies. Dus nu is mijn zicht 20 graden, hè, dus ongeveer een wc-rol. Wat dus een soort, ja, een koker is. En die koker wordt steeds kleiner. Ja.
Oké. En wat mij zo... Ik kan me nog heel goed een gesprek herinneren in onze intervisie maandagochtenden. Ik weet niet of jij... Nou, als ik hem noem, dan denk ik dat jij ook weet welke ik bedoel. Ja. Waarin jij het had over de uitkering waar je dan recht op hebt. Want je bent ook afgekeurd, toch?
Ja, ik ben 100% arbeidsongeschikt verklaard. Ja, en ik heb nog nooit zoveel gewerkt als nu, bij wijze van. Hè? Dus
nou,
het voelt als werk, ja.
Wat niet voelt als werk, nou goed. Ik bedoel, ik heb straks een paar stellingen voor je. Die gaan ook mede hierover. Maar ik weet nog heel goed dat wij toen een gesprek hadden waarin jij zat van ja... En nu dan? Of het was niet zozeer en nu dan, maar ik heb wel een keus te maken. Ga ik voor het sprekers zijn?
Met grote financiële onzekerheid voor mijn toekomst. Arbeidsgeschikt verklaard worden. En maar ergens een financiële reserve zien op te bouwen. Dat als ik dit werk niet meer kan doen, dat ik nog steeds mezelf... dat ik niet failliet ben gelijk. Of kiezen voor sociale zekerheid... En diep ongelukkig zijn en niet kunnen werken. Ja.
En jij koos voor het eerste.
Ja, tuurlijk. Ja. Diep ongelukkig zijn lijkt me geen goede keuze. Ik kan er. Ik heb nog steeds de struggle met het UWV, hè, hoe dit ze doen. En ik weiger geleid te worden door die angst van geld. Ik weiger dat gewoon. En ik kan me niet voorstellen dat linksom, rechtsom er ooit een oplossing gaat komen. Voor het feit dat ik gewoon nu mijn werk kan blijven doen zolang ik dat kan. En als dat echt niet meer gaat, dat ik... Hè, ik kan ook nu al gebruik maken van het sociale zekerheidsstelsel. Of ik doe het heel lang niet. En misschien ooit in de toekomst. Ik weiger te geloven dat ik in de steek gelaten word.
Ja.
Ja, dit is toch alleen maar win-win, zou je zeggen.
Dat zou je denken. En heel ook mooi in het en-en. Weet je, jij hebt en... De fysieke beperking van minder zicht, minder kunnen horen. En je hebt gewoon ook nog dromen en ambities en een leven en dingen die je wil. Het moet toch allebei kunnen.
Ja, en gewoon waarde toevoegen aan de maatschappij. Ik kan misschien niet van A naar B met OV, want ik mag niet meer auto rijden, fietsen gaat niet meer. En dan in een kantoortuin zitten en dat geroezemoes de hele dag om me heen. En zo'n 24/7 organisatie, de hele dag computerwerk doen. Dit zijn allemaal dan voor, dat gaat gewoon niet meer. Maar ja, hoe uniek is het dat je dan een vak vindt waarin je en je passie kwijt kunt, dus waar je heel gelukkig van wordt. Dat scheelt een hoop psychische hulp, kan ik je vertellen.
Yep.
Ik ben op locaties, maar dan huur ik iemand in die met me meegaat. Ik kan mijn verhaal delen. Nou ja, ik kan daar echt iets bijdragen, heb ik zelf het gevoel. En dat is ook wel wat ik terugkrijg met mijn verhaal. Ik kan mijn eigen inkomen verdienen. Dat is mijn gevoel van eigenwaarde.
Ja.
En ook op mijn voorwaarden. Gewoon thuis. Alles perfect verlicht zoals ik dat nodig heb. Alle instellingen zoals ik dat nodig heb. En als ik even moe ben, dan stop ik gewoon. Ja, echt. En doe ik even iets ontspannends. En dan kan ik beslissen of ik weer verder ga of niet. Helemaal mijn voorwaarden, ja.
Ja, het is echt fantastisch hoe je dat doet, omdat je weigert te geloven dat het systeem of de omstandigheden je daarin tegen zouden houden. Want jij schreef inderdaad dat je op je 16e door een arts notabene te horen kreeg, jij gaat nooit van waarde zijn voor de maatschappij. Hoe dan?
Ja, nou, het is wel een rete goed verhaal hoor, Jitske, als je spreekwoord.
Ja, dus in die zin heeft die man je of vrouw je ontzettend geholpen.
Ja, ja, ja. Dat zeg ik ook altijd. Het was een vorm van hulp, weet je. Misschien wel een hele ongelukkige gedaante. En misschien heeft diegene wel gedacht, joh, die meid die heeft een vuurtje in zich. Die moet ik even opstoken. Maar ja, had hij best wel wat subtieler mogen doen.
Ja.
Dat heeft me heel lang tegengewerkt.
Nou. Hey, ben jij klaar voor de... ik heb eerst nog een andere vraag.
Ja.
Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Binnen je werk. Wat maakt nou dat je denkt, ja!
Ja! Ja, dat is echt die impact maken. Ik heb gisteren een lezing mogen geven in een studio, een livestream, professioneel team om me heen en ik had de zangeres mee. En zij zong passages van liedjes die ook in mijn boek zijn opgenomen, die perfect passen bij mijn verhaal. En als ik dan de reactie in de chat krijg, maar ook het team wat daar aanwezig was, en allemaal zeiden, holy fuck, wat was dit mooi. En jeetje, dat je me aan het denken gezet over X, Y, Z. En dat met die muziek erbij, dat nog meer binnenkwam en impact maakte. Ja, nou, ik zit nog steeds na te stuiteren. Ja, dat mag je toch geen werk noemen? Dat is zo gaaf. Zo gaaf. Ja. Ja, en mensen ontmoeten ook altijd. De verbinding hebben met mensen en zo. Ja, het is zo tof. Dus maar gelukkig kun je me nu niet krijgen hoor.
Yes. Cool. Nou. Oké. Ah, dit is een beetje een inkoppertje, die eerste stelling. Want we hebben hem al getackled. Maar zo gaat dat dan elke keer in die gesprekken. Ik ga het doen, maar kan hem je bijna niet meer voorleggen. Een uitkering of je eigen geld verdienen?
Nou, mijn eigen geld verdienen natuurlijk, ja. Maar dat moet toch voor iedereen altijd zijn, lijkt mij, hè?
Ja, dat zou je denken, hè? Toch zie je wel, zeker in deze onzekere tijden, heb ik het idee, veel vrouwen... Nou ja, we hebben het hier over vrouwen, dus ik spreek ook even voor vrouwen. Ja. Ik bedoel, er zullen ook mannen zijn die dat hebben. Die terugschieten in een bepaald soort valse zekerheid en veiligheid van... ik ga de zorg wel doen. Ik zet mijn werk of mijn ambities wel even op een lager pitje. Zodat manlief...
Ja.
Nou, voor mij zonder manlief thuis is dat geen optie. Ik moet het zelf doen.
Maar anders had je dat toch ook niet gedaan?
Hell no. Nee, maar dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend.
Nee. Ja, zonde. Echt zonde.
Ja. Nou, die was makkelijk. Oké, het zijn de sterkste of de meest flexibele mensen die overleven of leven überhaupt?
Ja, B. Wendbaarheid, het gaat niet om fysieke kracht of spierkracht. En ik vergelijk het altijd met het televisieprogramma Expeditie Robinson. Hè, degene die dan echt van die enorme spierbundels, die heel sterk zijn, die halen nooit de finale. Nee, en dat is de Darwin Survival of the Fittest theorie, hè?
Ja.
Fitste wordt heel vaak geïnterpreteerd inderdaad met spierkrachten, vechten en sterk zijn. Maar fittest is juist, hè, dat je too fit dus aan kunt passen aan die veranderende omstandigheden.
Mooi.
Dus zeker antwoord B. Ja.
Zeker antwoord B. En wat geef jij mensen daar dan in mee? Wat is nou het geheim tot wendbaar zijn? Hè? Of omgaan met die veranderingen? Weet je wel, voor wat veel vrouwen zullen herkennen is... weer de scholen dicht, weer de BSO niet open... weer de avondklok verlengd. Nou, voor jou ieder heeft zo zijn omstandigheden...
Ja.
Die maar weer... En dan...
Ja. En dan, kijk, wendbaarheid, daar is niet een toverformule voor. Ik geloof ook niet in de 5 stappen naar wendbaarheid. Hè? Die zegt zo op zo'n lijstje, die vinken we dan af. Nou, dan ben ik toch klaar voor de rest van mijn leven. Dan ben ik toch wendbaar, hoef ik toch niks meer te doen. Hè, dus wendbaarheid is wel echt een werkwoord. En dat is continu werk aan je eigen ontwikkeling. En investeren in jezelf en ook in je eigen well-being. Wat voor mij een heel belangrijke mindshift was, en het is zo cliché, maar dat kwartje viel niet gelijk na de diagnose. Dat heeft ongeveer 20 jaar geduurd. Dat ik een keuze heb welke houding ik aanneem.
Ja.
Hè, dus je kunt niet het slachtoffer zijn van de verandering, alleen van jouw houding. Dat is mijn persoonlijke mantra. En als je dus altijd maar denkt, oké, ik kan slachtoffer zijn, waarom overkomt mij dit, het is zo kloten, of wat dan ook. Als je ervoor kiest om dan te denken, oké, Ik heb hier geen controle over. Want dat heb je eigenlijk nooit in je leven. Ik heb wel een controle over hoe ik hiermee omga. Ik heb geen controle dat ik steeds slecht ga horen en zien. Ik heb voor veel mensen alle jokers die je maar kunt verzinnen om te zeggen, nou, die gaat thuis de bank zitten en uitkering trekken en heel zielig zitten wezen. Ik kan er ook voor kiezen, oké, dit kan ik niet meer. Wat kan dan wel? Hoe kan ik mijn verhaal inzetten om misschien van betekenis te zijn voor anderen? Dus hoe kan ik er zingeving aan geven? En zo is dat met alles. Iemand anders hoor ik laatst. Accepteer wat je niet kunt veranderen en verander wat je niet kunt accepteren. Nou, dat is ook weer echt zo'n one-liner ten top. Maar dat is wel het fundament voor wendbaar zijn in mijn optiek. Ja. Ja, en ik kan er echt uren over praten, maar goed, dat hebben we.
We hebben nog even. Oké. Trouwens, die doet mij heel erg denken aan, volgens mij zijn het een paar zinnen ook uit de Bijbel. En ik geloof dat ze hem altijd beginnen bij de AA-meetings voor verslaafden. En dat is, give me the strength to accept the things I cannot change.
Ja.
The courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference.
Ja, ja.
Die is er eentje die ik ook blijf herhalen.
Ja.
Kan ik nog iemand zo stom vinden? Of er kan iemand mij zo dwars zitten? Maar kan ik diegene veranderen? Nee.
Nee, je moet bij jezelf zoeken. Ja.
Ja. Het enige wat ik kan veranderen is hoe het bij mij binnenkomt. Of wat ik ermee doe.
Ja. Ja.
Oké. En betekent dit dan dat we nooit meer flink mogen balen of verdrietig mogen zijn? Of gewoon een dag stikzagrijnig mogen zijn?
Nee. Sterker nog, ik besteed in mijn lezingen steeds meer aandacht juist om ruimte te creëren voor rouw. Weet je wat dat is? Rouw is heel snel, wordt het geassocieerd met de dood. Hè? En het wordt heel snel in zo'n zware hoek gestopt. Maar ik vind eigenlijk dat we het woord rouw überhaupt moeten herwaarderen eigenlijk. En veranderingen gaan altijd gepaard met gevoelens van rouw.
Ja.
En want een verandering is het afscheid van het oude, vertrouwde, nieuw en onbekend, wat je dan tegemoet gaat. Dat is de verandering. En als je iets los moet laten, wat zo vertrouwd is en nieuw en onbekend, ja, maakt gewoon eenmaal onbemind. En loslaten is afscheid nemen van iets. En daar komen gevoelens van rouw bij kijken. Nou, heb je in de rouwtheorie daar allerlei modellen en grafieken en fases en weet ik wat voor. Maar even heel simpel gezegd, als jij ruimte laat voor die gevoelens van rouw, of wat nou angst of frustratie of verdriet of wat dan ook, dan is het eruit. Als je dat namelijk niet doet, hè, dus je gaat het in een soort potje stoppen en je denkt, nou, mag er niet zijn. Het gaat continu je aandacht vragen. En dat saboteert gewoon je veranderproces. Dus in het bedrijfsleven is het echt wel een dingetje als je het gaat hebben over rouw. Dus als ik daar mijn lezing kom vertellen, dacht ik, nou, dat stukje rouw laten we er maar uit. Maar de grap is dat ik op een gegeven moment dacht, nee, ik vind het zo belangrijk dat ik het wel ga vertellen. En het blijkt het meest te resoneren, omdat het dus blijkbaar mensen het heel moeilijk vinden om dat te doen. Ja. En dan moet je natuurlijk een balans vinden in, ja, ik moet ruimte geven voor rouw, dus ik mag ongegeneerd Netflixen, chocola eten en mezelf heel zielig vinden. Maar op een gegeven moment moet natuurlijk wel een soort keerpunt komen van, oké, maar nu gaan we weer even kijken naar wat kan wel. En voor mij is dat, dat ruimte geven voor rouw is wandelen, is praten met mensen. Dat vind ik echt een cruciale eerste stap. Maar ook muziek luisteren. Dus rouw is niet altijd alleen maar met je op de bank een beetje zitten huilen. Maar het is gewoon even ook goed voor jezelf. Zorg en aandacht hebben voor je eigen emoties en dat soort van ruimte geven. Dan wordt het ook gelijk veel minder groot. En dan is het eruit. En dan kun je weer door.
Ja.
En als je dat proces een beetje wilt versnellen, wat inmiddels mijn tweede automatische reactie is, als er een verandering op me afkomt die ik dus heel oncomfortabel vind, wat eigenlijk bijna altijd wel zo is. Hè, want ik hoef niet te rouwen om meer inkomen of zo. Hè? Dat vind ik niet erg. Maar dan denk ik, oké, wat kan ik hiervan leren? Dat is echt een hele cruciale vraag. Dus dan ga je van die fixed mindset naar die growth mindset. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Ja. Dan kijk eens, oké, wat kan ik hiervan leren? Dus hoe kan ik hiervan groeien? En door jezelf
een
alleen
maar... Een concreet voorbeeld? Heb je een voorbeeld uit je eigen leven? Of wat je...
Ja, vorig jaar corona. 10 maart 2020. Telefoon rood gloeiend. Alleen maar afmeldingen. Nou, dus je hebt het idee, dit wordt mijn jaar. Ik ga een topomzet draaien. Ik mag zoveel mooie locaties en mensen ontmoeten. En nou, dit gaat hem gewoon helemaal worden. En dan pas, boem, in één keer heel je agenda leeg. Geen inkomen. Hè? Hallo, joepie, zelfstandig ondernemerschap. En dan ineens twee kinderen non-stop thuis onderwijs moeten geven. Nou, ik denk dat we die allemaal wel herkennen, toch?
Yep.
En toen dacht ik, oké, dit gaat hem wel even duren. Ik vind het echt niet relaxed. Dus ik ben ook echt even een week van slag geweest en oké. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, kom op. Wat kan ik hiervan leren? Blijkbaar heb ik iets te leren. Nou, als je dan kijkt in welke modus je dan komt. Oké, wat kan dan wel? Nou, ik kan online gaan spreken. Er ontstaat heel veel ruimte om eindelijk mijn boek af te gaan maken waar ik al 2 jaar mee bezig was. Ik heb toen zelfs nog een boek geschreven met een collega spreker. Ik ben trainingen gaan volgen om mezelf nog verder te ontwikkelen als spreker. Nou, dat werpt echt een vrucht af. Ik zie hoe ik nu op het podium sta en 1 jaar geleden. Ik ben nieuwe concepten gaan ontwikkelen, zoals samenwerken met die zangeres en met heel veel andere dingen. Ik denk, jeetje, wat een leercurve heb ik gehad afgelopen jaar. Dat was anders nooit gebeurd. Want dan was ik gewoon knetterhard aan het werk geweest om al die mooie opdrachten te mogen doen. Maar dan had ik niet die groei meegemaakt zoals nu.
Ja.
Dus ja, gaaf. Mooi voorbeeld toch?
Ja, ja, lijkt me wel.
Wat kan ik hiervan leren?
Ja, ja.
Ja.
En wat ik ook wel vaak bij mezelf merk, ik ben, nou ja, voor degenen die luisteren en dat niet weten, nu 2,5 jaar geleden gescheiden. Nou, ik had niet verwacht dat je dan inderdaad ook, ja, wel verwacht, maar we hadden niet bij stilgestaan, dat je dan ook een rouwproces doorgaat. En wat
nou,
ik
nogal zeg.
Ah ja.
Ja, heftig. Een gezin wat uit elkaar valt, ja. En je moet op eigen benen volledig je huishouden runnen. Dat is dus wel een ding.
Ja, ja, dat was en nog steeds, dat is niet niks, want je doet het alleen. En ik weet wel dat het moment dat ik door begon te krijgen, dat als ik de weerstand van de negatieve emoties afhaalde, dat ze dan sneller voorbij gingen. Dus dan bracht ik op woensdag, zeker in het begin, op woensdagavond mijn kinderen naar hun vader. En dan kwam ik thuis en dan viel ik echt in zo'n gat van shit.
Ja.
Ik ben dus nu alleen, weet je wel. En het is mijn schuld, want ik ben degene die uiteindelijk heeft gezegd, ik wil niet meer, het is nu echt klaar.
Klaar. Ja.
En op het moment dat ik op de bank, ik weet nog heel goed, ik zat daar op de bank. Mijn bank stond ook zo, die verandert steeds per seizoen. Die stond ook zo.
Oké.
En ik had een glas wijn erbij en die chocoladereep. En ik dacht, dit mag nu even. Ik voel me rot, ik jank het eruit.
Ja.
Prima, dan ben ik maar de hele avond in zak en as. 10 minuten. Ja, 10 minuten, het was voorbij. Dat ik echt dacht, oké.
Ja,
Nou,
dan gaan we nu weer de was opvouwen. Ja. Ja, maar dat heb ik gehad. Ik heb heel lang gevochten tegen mijn ziekte. Ik mocht er niet verdrietig om zijn. Ik moest die arts bewijzen dat die man geen gelijk had. Ik ging wel van waarde zijn. En het mocht er in zekere zin niet zijn. Ik was alleen maar aan het knokken om te levelen met de mensen, de gezonde mensen in mijn omgeving. Nou ja, na 3 burn-outs in het ziekenhuis liggen en 1 jaar lang bijna niks kunnen door een alvleesklierontsteking. Nou, dan word je wel echt gedwongen om stil te staan. En ik weet nog dat ik in dat ziekenhuisbed lag en dacht zo, ik geef er maar helemaal aan over. Ik was gelukkig in dat ziekenhuisbed dat mijn lichaam echt die noodrem had gevonden. En ik dacht, nou, ik geef me er volledig aan over. En jeetje, ik heb wel iets heftigs, weet je wel. Een heftige ziekte, mag ik aan toegeven. Ik mag me er rot om voelen. En toen ging eigenlijk daarna alles wat ik oppakte in de stroomversnelling. En heb ik wel afscheid moeten nemen van mijn werk. Maar dat heeft wel ruimte gecreëerd om nu spreker te kunnen worden. En nou ja, wat weer allerlei deuren heeft geopend die voorheen van beton leken, weet je wel.
Ja.
Ik herken dat zeker, dat het veel korter duurt ook. En dan is dit iets heel groot voorbeeld, hè. Maar dat is ook met hele kleine dingetjes, denk ik zo.
Ook als de schoolendag dicht gaat. Ook dan kun je even flink balen en dan denken, oké.
Ja, ja.
En wat moeten we nu anders? Wat kunnen we wel?
Je dochter is 10 dagen in quarantaine geweest. En het eerste uur zijn ze op school. En dan komt de directrice binnen en zegt, er zit een kindje in de klas die in afwachting van een test naar school is gegaan. En die blijkt positief. Dus hop voor de 3e week weer in quarantaine met de klas. Nou, ik heb gevloekt, joh. Ik heb geteerd. Ik laat je kind thuis in afwachting van de test. Ja, het was wel even wel lekker. Het was eruit. En dan, is het even wat het is.
Ja.
Ja.
Oh, mijn god. Heb jij voor mij een vraag of een stelling?
Ik ben wel heel benieuwd hoe jij tegen wendbaarheid aankijkt. Dus wat is voor jou de kern van wendbaar zijn?
Waar ik steeds meer achter kom, is dat als ik niet meer probeer te controleren, als ik niet meer een vaststaand plan in mijn hoofd heb, dus dat loslaat, dan ben ik wendbaar en flexibel en dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit.
Nee, omdat je niet hoeft te managen aan je verwachtingen.
Ja, en omdat er toch wel gebeurt wat er gebeurt. En, ja. En vaak is dat ook nog, zeker als ik het loslaat, precies wat er nodig is of precies wat ik wilde. Maar ik ben vroeger als kind, zei ik al tegen mijn moeder, als we op vakantie gingen naar Frankrijk, dan zei ik als we in de auto stapten al, waar eten we vanavond? Waar slapen we? Weet je, ja. al dat soort vragen. Dus ik ben nogal een hersteld controlfreak. En als je dan ook nog eens een keer, mijn ouders die zijn nog steeds bij elkaar, die zijn gelukkig, en ze zijn niet getrouwd, dus ze zijn gelukkig niet getrouwd, maar wel bij elkaar.
Oh ja, ja.
Dus... Het mislukken of het spatten van de bubbel dat ik niet met de vader van mijn kinderen samen zou zijn, was nogal een vrij duidelijke les in het gaat niet altijd zoals je denkt dat het gaat.
Ja.
En sinds ik dat loslaat, dus ik wil iets, ja, ik wil iets met mijn bedrijf, als moeder, als vrouw, ja. Met vriendinnen, ja. Met mijn lijf. Ja. Maar als ik de kramp loslaat erop, dan gaat het vanzelf.
Ja.
Dus voor mij is denk ik de kern van wendbaarheid steeds weer schakelen tussen wat kan ik doen, waar heb ik controle en waar kan ik het loslaten.
Ja, mooi.
Ja.
Ja, ja, dus spijker op z'n kop, toch?
Ja, voor mij wel, ja. Ja. Hey, waarom denk jij dat, dat die behoefte aan controle zo'n rol speelt en dan... Ja, zeker ook bij vrouwen die een eigen bedrijf hebben of een bepaalde carrière wensen. Ik zie het heel veel om me heen. Vrouwen die toch best wel dit doen, vasthouden.
Behoefte aan zekerheid. Als ik kijk naar mijn ziekte, ik heb geen controle over wat er in mijn lichaam gebeurt. Ik kan nog zo gezond eten, sporten of wat dan ook. Maar mijn gehoor en zicht zal alleen maar slechter worden. Los van het feit dat ik het beter kan handelen omdat ik me goed voel. Dat stuk heb ik controle over. Dat geeft zo'n enorme ontwrichting van je gevoel van zekerheid. Ik denk dat het hem daarin zit. En of dat nou ook is over werk of welk facet ook in jouw leven. Je wil een bepaalde mate van zekerheid hebben. Ja. Het leven moet niet één grote zwart gat zijn en dat je eigenlijk geen idee hebt wat hierna gaat gebeuren. En helemaal als je een bedrijf start, je hebt wel de verantwoordelijkheid over je hypotheek, over je kinderen, hè, dat het, nou kun je zeggen, financieel aan iets ontbreekt, daar is een grote marge in de optiek.
Ja.
Je moet wel allemaal eten, hè, en het gas, water en licht moet ook betaald worden. Dus het gevoel van verantwoordelijkheid en daar een bepaalde mate van zekerheid in willen hebben, want dat scheelt nogal je stresslevel, denk dat dat daar vooral mee te maken heeft.
Ja. En hoe creëer je dan een gevoel van zekerheid in een wereld, want bij jou is het heel duidelijk aanwezig, maar uiteindelijk heb ik ook geen zekerheid over de gezondheid van mijn lichaam.
Nee, nee.
Er is niks zeker in het leven.
Nee.
En toch willen we die behoefte. Wat, hoe? Vertel ons jouw geheim, jouw manier.
Het geheim, die is er niet.
Ook dat is niet zeker.
Ja. Anders hadden we hem niet over uitgevonden, toch?
Ja.
Nou, ik denk gewoon, de wetenschap, niets is zeker, dat is zeker.
Ja.
Heb je hem dan niet? Of denk jij daar anders over?
Ja, ik denk dat die heel mooi is. Als er niets zeker is, is dat de zekerheid die we hebben. En dat we ooit een keer doodgaan.
Ja.
Dus dat zijn de zekerheden die we hebben. En de rest kunnen we het maar beter zo leuk mogelijk maken.
Ja. Ja, zeker. Ja, eens.
Cool.
Ja. Ja, het doet mij denken. Ik heb het laatst heel vaak over levenshaast. Want je hebt het over, we gaan allemaal een keer dood. En een aantal jaar geleden is een van mijn beste vriendinnen overleden. En zij had een bucketlist van allemaal dingen. Eerst waren dat punten. Ze had borstkanker. En toen zei ze, nou, als ik klaar ben met de behandelingen, dan gaan we dit en dat doen. En toen de behandelingen klaar waren, werd er weer iets gevonden van ze wist, ze heeft gewoon niet lang meer te leven. Dus toen werden al die items van, nou, we gaan het vieren, werden dus echt items op haar bucketlist. En we hebben een aantal maanden de tijd gehad om afscheid van elkaar te nemen en om al die mooie herinneringen te maken. En dat is een van de mooiste periodes in mijn leven geweest. En dan denk je, nou, hè, ja, ik heb dan een soort van datum rond mijn 40ste kan ik niks meer. Hè? Dat is een datum die ik heel lang heb gehad. Dus ik moest voor mijn gevoel mijn hele leven in de helft ervan proppen. En ging ik dus ook een soort van bucketlist maken. Van wat wil ik nou meemaken? Wat wil ik bereiken? Wat wil ik doen? Ja, ik kan niet zeggen, nou, als ik met pensioen ben, ga ik dit of dat bekijken of doen. Of dit of dat meemaken. Dus dat moet ik allemaal nog steeds wel een beetje in het gevoel van haast wel eerder doen. Maar het is ook een positief iets, hè? Want het maakt wel dat ik niet uitstel tot later als ik groot ben.
Nee.
Wanneer zijn we dan groot? Ja. Laten we eerlijk zijn, toch? Ja, ik hoop dat we nooit groot worden. Maar dan kun je maar beter in bepaalde mate van levenshaast opbouwen. Wel een gezonde vorm. Als je dat niet doet, dan heb je dus 3 burn-outs zoals ik. Dat is niet heel slim. Maar een beetje, dus enerzijds stilstaan voor rouw, maar anderzijds ook wel een beetje haast hebben in het leven, zodat je niet uitstelt tot wanneer je eigenlijk ook niet weet, maakt wel dat je veel meer doet en bereikt in je leven dan wanneer je dat niet gedaan zou hebben.
Ja.
Want elke dag is het wel druk en heb je actielijstjes die maar niet afkomen en morgen ga ik het doen. En elke dag opnieuw ervaar ik datzelfde. Maar als er iets voorbij komt, dat ik denk, ja, maar dit wil ik graag doen. Nou, dan kijk ik ook direct of ik het kan doen. En dat maakt dat ik in vakanties hele gekke acties heb gedaan als paragliden. Dat ik bij concerten aanwezig ben. Dat ik anders misschien zou denken, nou ja, dat komt nog wel een keer. Ik ga echt geen feestje, gaat er gewoon aan mij voorbij als het aan mij ligt. Ja, ik heb zoveel mooie herinneringen. Maar daardoor heb ik ook wel knetterhard gewerkt om mijn bedrijf te hebben zoals die nu is. En dat ik na 5 jaar echt wel kan zeggen, dit gaat echt heel erg de goede kant op. Wat vrij snel is in sprekersland.
Ja. Ja, dus het is een bepaalde gezonde vorm van urgentie.
Ja. Als je houdt gezond, hè?
Ja, gezond is er een belangrijk woord in. Maar heb jij niet ook gemerkt dat afgelopen jaar, tenminste dat is mijn ervaring, in een jaar waarin zo weinig kon, is dat de mooiste herinneringen zijn, ik en mijn dochters op een zonnige dinsdagavond naar de Mac, een Happy Meal mee naar het strandje hier om de hoek, en dat we gewoon op het zand met blote voeten die frietjes naar binnen kunnen werken.
Ja, ja.
Of puzzel die we hier in de kerstvakantie hebben gemaakt, de Disney winter puzzel.
Ja.
Ik denk, dat waren en zijn zulke mooie momenten.
En dat we afgelopen jaar allemaal wel hebben gehad dat kleine dingen heel erg groot zijn. Alleen ik heb het afgelopen jaar niet extreem veel meer gehad dan daarvoor. Dus misschien ben ik daarin niet de goede gemiddelde. Dat weet ik niet zo goed. Kijk, afgelopen jaar heeft voor mij wel opgeleverd dat er meer tijd en ruimte kwam. Dus ja, zitten we ineens met z'n vieren, mijn man ook, met een masker in een badkamer, in een beauty salon of zo. Dat zijn toch dingen die normaal gesproken niet zo doet. En gaan we nu in de meivakantie gaan we een tent maken in de woonkamer en daar met z'n vieren in slapen. Je wordt wel wat creatiever daar ook door of zo.
Ja.
Maar dat is niet door corona dat we dat gaan doen.
Dat hadden jullie al.
Ja, ik zocht dat wel altijd bewust op. En het zijn periodes. En dan op een gegeven moment denk je, jezus, ik ben zo druk aan het werk geweest. En ik moet echt weer even tot mezelf komen. En dan gaan we even een weekendje weg. En dan ga je weer reflecteren. En dan denk je, nee, hier gaat het niet om in het leven. En weer terug naar de basis. Dus ik heb ook heel vaak mijn wake-up call. En dat ik mezelf weer even tot de orde moet roepen waar het nou echt om gaat. Terwijl je zou denken dat ik die wake-up call iedere dag heb. Maar ja. Ook dit is mijn normaal.
Ik wil net zeggen, ook dit wordt gewoon. Oké, dus wendbaar zijn en omgaan met verandering heeft te maken met
ruimte voor rouw.
Ruimte voor rouw heeft te maken met loslaten en accepteren wat is en veranderen wat je kan veranderen.
Ja, Niets is zeker, dat is zeker.
Niets is zeker, dat is zeker. Gezonde urgentie creëren in je leven.
Ja.
En dat de kleine dingen de grote momenten zijn.
En dat je niet het slachtoffer kan zijn van de veranderingen, alleen van jouw eigen houding.
Woe!
Amen.
Amen. Zullen we daar ook gewoon maar meteen mee afsluiten dan?
Ja, ik hoop jij moet hem nog kunnen overtreffen, maar...
Nee, dankjewel. Prachtig mooi gesprek.
Heel leuk, dankjewel.
Joyce, als mensen meer van jou willen weten, ik ga het in de show notes zetten.
Ja.
Waar mogen ze jou opzoeken? Kunnen ze jou vinden? Sowieso gaan ze allemaal massaal je boek kopen. Kan dat nog?
Ja, nog. Okay. Zeker. En als de druk weer op is, dan wordt er gewoon weer een nieuwe druk bijgedrukt. Dat is niet horen, niet zien, niet zwijgen. Dat kan ook via mijn website. Als je meer over mij wilt weten, joyceteruiter.nl. Gewoon met UI, geen rare, chique dingen. Instagram vind je me en LinkedIn.
Ik zal de linkjes allemaal even in de show notes zetten. Dan kunnen ze het rustig uitzoeken.
Ja.
Dankjewel!
Heel graag gedaan en jij ook bedankt. Leuk gesprek weer.
Zeker. Volgende week ga ik in gesprek met Rianne van Taal, neuropsycholoog en business mentor. En we gaan het hebben over de haat-liefdeverhouding tussen vrouwen en succes. In de preview krijg je alvast even wat pittige uitspraken te horen. Voor mij is succesvol zijn dat ik kan doen wat ik leuk vind.
En heb je daar een miljoen voor nodig? Of miljoenen? Ik wil kijken wat voor mezelf mogelijk is. Ik wil kijken wat voor potentie ik heb.
Maar waarom zit daar dan zo'n schaamte of taboe op?
Als je gemotiveerd wordt vanuit angst, dan ga je altijd de verkeerde kant op. Ik heb gecreëerd wat ik wilde. Dan moet ik er wel van genieten. Als je je goed voelt, dan is toch eigenlijk niks belangrijker dan dat. Op een gevoelsniveau te krijgen. Zo van, ik weet het ook, maar ik voel het ook. En dan kan je het ook gaan doen, denk ik.
Maar succes heeft een heleboel elementen.
Failure is not the opposite of success, but it's part of it.
Ja! En dit was hem weer, deze aflevering van de Echte Vrouwen Praat podcast. Onwijs bedankt voor het luisteren. Wil je nou geen aflevering meer missen? Volg me dan op Instagram, Jitske Business Healer. En ben jij een vrouwelijke ondernemer en wil jij graag ondernemen vanuit flow? Oftewel vanuit inspiratie, meebewegend op dat wat er in jouw leven of in de wereld gebeurt. Doen waar je onwijs goed in bent en wat je heel erg leuk vindt. En meer dan genoeg geld verdienen? Volg me dan op Facebook. Meld je aan voor de besloten Facebookgroep Ondernemen vanuit Flow. Waar ik de wekelijks inspirerende posts, video's, tips, trucs, challenges en dat soort dingen organiseer en plaats. En nogmaals, wil je geen podcastaflevering meer missen? Volg me dan op Instagram, Jitske Business Healer. En tot de volgende aflevering.